Het is iets om echt even bij stil te staan. China is niet langer het land met de meeste inwoners.
India has hit a big milestone. According to the UN,
here's where India takes a decisive lead. You see, in India, almost half the population is under 25 years old. It's one of the youngest in the world.
The demographics are phenomenal. You know, 56% of the population is under the age of 25.
Dit is Van Tel. In deze podcast gaan we op zoek naar de verhalen achter opvallende cijfers. Van Tel, een podcast van Mo.
500 miljoen, anders gezegd een half miljard. Een cijfer dat staat voor het aantal Indiërs dat vandaag 20 is of jonger. Het is een hallucinant getal en dat vinden ze ook in India. Het beleid pakt er immers voortdurend mee uit. Vanuit het geloof dat deze massa jongeren de motor zal zijn en blijven voor de snel groeiende economie van India. Dat laatste vernamen we van studiogast en India-expert Guy Goris, die ons dit cijfer bezorgde. Onze voormalige hoofdredacteur van Mo heeft het er ook over in zijn gloednieuwe boek India, de onzichtbare gigant. De perfecte gast dus om samen met ons te kijken naar dat ongelooflijke cijfer van 500 miljoen jonge Indiërs. Dag Guy, welkom in onze studio.
Hallo, dag Tine.
500 miljoen jonge Indiërs, waarom juist dit getal?
Wel, het boek staat natuurlijk vol getallen en elk getal dat je over India gaat zoeken is overdonderend. Omdat het land zo groot is met 1,4 miljard inwoners, een enorme oppervlakte. Maar als je kijkt naar de bevolking, is dat gegeven dat 20 en jonger, dat alles bij elkaar 500 miljoen mensen zijn die nog moeten beginnen aan hun professionele leven, aan hun toekomst. Dat is toch overrompelend. En om daar misschien toch één nuance meteen aan toe te voegen, want ik hoor iedereen die dat cijfer hoort al denken van my god, en die moeten nog allemaal beginnen kinderen krijgen, dus dat explodeert en dat wordt onmogelijk. Daar moet je toch goed zien dat de vruchtbaarheid, de reproductiecijfers in India heel snel gedaald zijn of heel steil gedaald zijn. 50 jaar geleden had elke vrouw gemiddeld in India 5,2 kinderen. Vandaag is dat 2,1. Dus die sterke aangroei, die is al aan het afnemen. En je krijgt daardoor wat in het Engels mooi heet een youth bulge. Je kent de leeftijdspyramide en de ideale leeftijdspyramide is een piramide met brede basis en een smalle top. Bij ons is dat meer een zuil geworden met minstens evenveel mensen die oud zijn als die jong zijn. In India zit de grootste laag in die leeftijdscategorie 15 tot 35, 40. En daaronder, de min 15-jarigen, zie je al dat de leeftijdsgroepen beginnen af te nemen. Dus daar krijg je een smallere basis naar beneden toe. Dat buikje van jongeren, dat is eigenlijk hetgeen waar de Indiase regering hoog over opgeeft als hoopgevend, als een mogelijkheid om de toekomst van India te verzekeren.
India, one of the largest countries in the world, with a highly skilled population that the West just can't hire fast enough, with a history of toppling empires, and now it has an economy many think will topple one more. China. It's said that India's economy won't just equal China's, it'll blow past them, taking China's spot in the global hierarchy. But is this actually true? Because this would flip the economy of the world, impacting you directly.
We horen in dit audiofragment dat die Indiase economie enorm snel groeit, hè? Zou zelfs over die van China stappen. Begrijp ik dat goed?
Niet helemaal. Wat de economie van India doet in vergelijking met die van China is, ze groeit op dit moment sneller. De verwachtingen zijn dat in dit jaar de Indiase economie rond de 7,3-7,5% zou groeien. De Chinese wordt geschat op een groei van 6,3%. Dus daar zit een volle procent verschil op. En voor India is dat een reden voor grote nationale trots, want hun economie groeit sneller dan de Chinese. En dat is de afgelopen 20, 30 jaar bijna altijd de snelst groeiende grote economie geweest ter wereld. Dat betekent niet dat de Indiase economie al zo groot is, of zelfs niet bij benadering zo groot is als de Chinese. Dus dat verschil moet je wel maken.
Maar wat betekent die economie dan voor die groep van 500 miljoen jonge Indiërs? Is dat een toekomst voor hen?
Wel, als die allemaal een job vinden of als die allemaal een eigen winkeltje kunnen beginnen of een bedrijf starten of consultant worden of whatever, als die allemaal aan de slag kunnen, dan betekent dat dat de economie van de volgende 15 jaar nog een enorme expansie zal meemaken, want dat levert meer inkomen op. En het is die expansie van de economie waar de overheid op rekent om ervoor te zorgen dat in deze periode alle Indiërs uit de armoede zouden kunnen gelicht worden. Maar dat is dus op voorwaarde dat al die jonge Indiërs aan de slag kunnen. En daar zit het grote probleem. Economen hebben berekend dat India elk jaar 7 miljoen nieuwe banen voor geschoolde Indiërs moet bijcreëren. Als daar de andere bijkomen die een lagere scholing hebben of min of meer ongeschoold zijn, dan gaat het over minimum 12 miljoen banen. Dus je zou kunnen zeggen, in het volgende decennium moeten er tussen de 70 en 120 miljoen nieuwe jobs gecreëerd worden in India om tenminste diegenen die bij op de arbeidsmarkt komen te absorberen en die economische belofte van een jong India waar te maken. Een van de economen die ik geciteerd heb in het boek, die heeft berekend dat in plaats van 70 miljoen banen het afgelopen of dit lopende decennium India niet verder zal geraken dan 24 miljoen banen. Dus dan zie je al meteen dat er een probleem aankomt van werkloosheid, maar dat vangt India in zekere zin op in zijn statistieken en in zijn officiële discours door te verwijzen naar hoeveel jonge Indiërs met een eigen zaak beginnen. Dus self-employed heet dat in India. In eerste instantie dacht ik, moet ik dat vertalen als zelfstandige? Maar als je zegt zelfstandige, dan denk jij aan loodgieters of consultants of mensen die goed aan de kost komen als zelfstandige. Terwijl zelfstandige in India betekent, mijn kip legt 3 eieren, ik ga op de stoep zitten om die elke dag te proberen verkopen. Ik ga op de hoek van de straat staan in de hoop dat iemand mij voor een dag nodig heeft om het wc te reinigen, om het licht te herstellen, om de vloer te helpen leggen, dat soort dingen meer. Dus mensen die zelf aan de slag gaan, worden daar niet noodzakelijk beter van, maar het is de enige uitweg die er is voor heel veel jonge Indiërs.
Anders gezegd, dat is informele economie. Wat wil dat dan zeggen? Welk cijfer plakt daaraan? Weten we dat eigenlijk? Is dat een groot aandeel van die Indiase economie of niet?
Het cijfer dat ik het meest ben tegengekomen en dat ik ook in een interview met een arbeidssocioloog in Mumbai gekregen heb, is dat 93% van de economie in India onder de brede categorie informeel valt. Daar valt onder bijna de hele landbouweconomie. Alle mensen die met dagcontracten werken of die zelfstandig aan de slag zijn zonder dat ze echt een formele eigen zaak opgericht hebben. Maar ook veel mensen die in grote bedrijven werken, maar met informele contracten werken. Dus niet alle arbeid is geformaliseerd, ook niet in grote bedrijven. En daar is de tendens eerder om meer richting informele economie te gaan of informele tewerkstelling dan richting geformaliseerd. Dus niemand weet eigenlijk waarop dat cijfer gebaseerd is. En bovendien, de meeste cijfers die je nodig hebt om bruto nationaal product te berekenen of om werkloosheid te berekenen, om inflatie te berekenen en dat soort dingen meer, maar dus ook om te zien hoe zit het met de verhouding formele-informele economie, die cijfers zijn ofwel afwezig of ze zijn veel te oud om ze nu nog te kunnen gebruiken. Je weet niet zeker of de cijfers die je citeert of die gebaseerd zijn op betrouwbare gegevens of dat het eerder gebaseerd is op de cijfers die de regering nodig acht om haar succes te bewijzen.
Om over dat succes te hebben en om het toch even terug te hebben over dat cijfer van die waar of niet waar 93% informele economie. Wat zegt dat dan over de formele economie?
Een belangrijk aandachtspunt voor de huidige regering, en dat is een terecht aandachtspunt, is maakindustrie. Dat is een industrie die veel mensen kan te werk stellen, die ook behoefte heeft aan lager geschoolde arbeid. China is groot geworden als de fabriek van de wereld en India zou een deel van die maakindustrie naar zich toe willen halen en hoopt een beetje dat de toenemende geopolitieke spanning tussen China en het Westen, waarbij zeker de Verenigde Staten druk zetten op hun grote multinationals om minder afhankelijk te worden van China in termen van productie met name, dat het verplaatsen van die productieeenheden, dat ten goede zou komen van India. Er zijn een paar voorbeelden van, maar dat blijft toch redelijk moeizaam en marginaal. Dus op dat vlak bougeert het eigenlijk te weinig om opnieuw die enorme aantallen jonge Indiërs te kunnen absorberen. Ik las ergens een cijfer waarin men zegt dat 60% van de Indiërs die op de arbeidsmarkt komen, dat die niet te werkstelbaar zijn, dat die eigenlijk te weinig geschoold zijn om in de hedendaagse economie te functioneren. En dat is denk ik de grootste bedreiging voor de toekomst van India, een veel te lage scholingsgraad van een groot deel van de jongeren.
Stel, ik ben Indiër, ik ben 20, wat ga ik studeren?
Op de eerste plaats zal jij die vraag niet beantwoorden, maar de kans is groter dat je ouders die vraag beantwoorden. De studies van kinderen gelden voor heel veel mensen in India als de belangrijkste toekomstinvestering, zowel voor zichzelf als voor die kinderen. Dus vanaf het begin van een schoolcarrière wordt er heel nauwlettend toegekeken op cijfers, op studieresultaten, op gebreken en tekorten die moeten geremedieerd worden. Tegen de tijd dat je 16, 17 bent, wordt vastgelegd welke richting dat je uit moet. Als je een briljante student bent, dan word je in de richting geduwd van ofwel een ingenieursopleiding, ofwel een medische opleiding, of een managementopleiding. Dat zijn de drie grote sporen en de scholen, de hogescholen, de universiteiten die dat aanbieden, die staan echt helemaal bovenaan de hiërarchie van wat je met je leven kan doen. Als je daar binnen geraakt, dan heb je de heilige graal bereikt en dan kan het nauwelijks nog fout gaan, bij wijze van spreken. Alleen, daar raak je dus bijna niet binnen.
All over the country, kids are finding it too much, especially if they come from a middle class background. They are expected to perform in exams which are designed to reject. It's not like if you are good enough, they will take you. They will only take 2% of people. They will only take 1% of people. They'll maximum take 3% of people. Things like that. Those are some of the selection rates in the IIT exam, NEET exam. So 96-95% of people are going to be rejected. You know, it's hard to imagine something as competitive. It's like one local train coming which can take 100 passengers on the platform and there's 2,000 people or 10,000 people waiting, literally. It's like that.
So je moet, zegt men, 98% op je eindexamens halen om kans te maken om in die hogescholen of in die universiteiten binnen te geraken. Dat betekent ook bijlessen, bijlessen, bijlessen. Op dit moment schat men de bijlesindustrie in India op een jaarlijkse omzet van bijna 7 miljard euro.
Dus concreet, als je die bijlessen niet kan volgen, dan hang je eigenlijk. Maar jij reisde zelf als journalist meermaals naar India. Hoe zag je dat eigenlijk vertaald, die onderwijsarmoede, zal ik maar zeggen?
Wel, je hebt in elk geval gelijk dat niet iedereen kan die bijlessen betalen. Dus daar zit je al met een versterking van de ongelijkheid die enorm is in India. Die wordt in dat onderwijstraject meteen versterkt en exponentieel versterkt. Op verschillende manieren. Enerzijds, bijlessen zijn niet voor iedereen. De ene bijles is de andere niet. Degenen die zich echt willen voorbereiden op dat ingenieurs- of medisch ingangsexamen, die nemen vaak een jaar in speciale bijlesacademies. Dat kost stukken van mensen, kunnen de meeste ambtenaren of onderwijsmensen zelf niet betalen. Dus daar steken ouders zich vaak voor in de schulden. Maar het versterkt ook het feit dat niet elke school gelijk is. Want het onderwijs dat kinderen met name op het platteland krijgen of in de slums, in de armoedewijken, in de grootsteden, dat lijkt nergens op. Dat zijn scholen en daar zijn onderzoeken gebeurd waar de helft van de dagen nauwelijks een leerkracht aanwezig is of waar geen les gegeven wordt. Dus heel veel kinderen zijn ingeschreven, maar dat betekent niet dat ze les krijgen, dat betekent niet dat ze kwalitatief onderwijs krijgen. En ik ben inderdaad, in 2010 was dat, ben ik met mensen van Pratam, dat is een onderwijs-NGO die probeert om zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs. Daarvoor worden tienduizenden dorpen bezocht door vrijwilligers die dan wat vragen stellen. En ze zoeken dan kinderen van de leeftijd 10 jaar en 13 jaar. En die krijgen testjes voorgelegd. Dat is zeggen, een 12-jarige krijgt een tekstje dat een 9-jarige op school zou moeten lezen. En dan wordt nagegaan hoeveel kunnen dat lezen, hoe hoog scoren ze. Hetzelfde voor heel eenvoudige rekensommetjes. Het jongste rapport dat uitkwam ging over 14, 18-jarigen. En daaruit bleek onder andere dat minder dan de helft van die 14, 18-jarigen van de onderzochte plattelandsscholen kon een getal van 3 cijfers delen door een getal van 1 cijfer. 25% van de ondervraagde jongeren kon een tekstje van een 10-jarige niet lezen. En dat is eigenlijk doorheen de jaren, wordt dat elke keer opnieuw bevestigd. De elitescholen leveren briljante studenten af, die kunnen concurreren met iedereen op de wereld. En daaronder zit een massa kinderen die nauwelijks onderwijs krijgen en die niet geëquipeerd zijn om in een gedigitaliseerde techwereld te functioneren, laat staan zich daar economisch in te kunnen waarmaken.
En toch zijn die jongeren belangrijk voor die economie, zegt India zelf, zo heb ik het begrepen. Waarop wacht India dan om te investeren in dat onderwijs en in die jongeren?
Wel, toen Modi in 2014 aan de macht kwam, beloofde hij dat hij het onderwijsbudget zou optrekken tot het niveau van Brazilië, Zuid-Afrika, BRICS-landen waar India zich graag mee vergelijkt en waar India dan vaak op verschillende factoren beter scoort dan. Maar Brazilië besteedde op dat moment 6% van zijn bruto nationaal product aan onderwijs. India is in die afgelopen 10 jaar nooit voorbij de 3% geraakt. Dus er wordt te weinig geïnvesteerd. Er wordt veel meer gehoopt en ingezet op privéonderwijs, op ondernemers. Eigenlijk for-profit onderwijs. Daarop wordt gerekend om voldoende nieuwe zitbanken te creëren, om voldoende nieuwe scholen te creëren, om al die nieuwe aanstormende jongeren te absorberen en klaar te maken voor de toekomst. Maar dat is betalend onderwijs, dus dat is zijn schulden. Dat is voor veel mensen zelfs gewoon onbereikbaar. En waarom gebeurt dat niet massaal op het niveau waar het moet gebeuren? De mensen die ik lees gaan ervan uit dat eigenlijk een uiting is van, ja, van de diep gewortelde ongelijkheden die in India toch altijd weer opduiken. En dat heeft te maken met een soort, ja, misschien is minachting te sterk, maar een apathie voor diegenen die onderaan zitten.
Dat brengt mij bij de achterflap van jouw boek. Daar staat het, hè? Eeuwenoude ongelijkheden, dwarsbomen, de toekomststroom van die 500 miljoen jongeren. Wat moet ik daaronder verstaan? Je zei het al, kasten, maar is dat dan zo ingebed en is daar niks aan te doen? Kan je nou even uitleggen wat dat betekent?
Heel even uitleggen wat kasten betekent, lukt niet. Omdat wij in het Westen gewoon zijn van te denken, wij kennen kasten, I know. Dat is een systeem, er zijn 4 grote kasten, je hebt daaronder de onaanraakbare, dat is eeuwenoud, onveranderbaar. Mensen aanvaarden dat als een soort karma, als iets wat het resultaat is van fouten of verdiensten uit hun vorig leven. Dat is het idee dat leeft. Eigenlijk moet je dat inpakken en in de vuilnisbak gooien en zeggen, oké, dat was Orientalisme, dat is een idee dat in Europa gevormd is over een supercomplex gegeven dat zich in India afspeelt. Ja, kasten is van belang, speelt een belangrijke rol en dat is ook erkend in India. in positieve discriminatiemaatregelen voor met name de vroegere onaanraakbaren, de Dalits, zoals ze zichzelf op dit moment noemen. Daar vlak boven zitten lage kastengroepen die ook het slachtoffer zijn van historische uitsluiting, gebrek aan kansen en echte letterlijke discriminatie. Dus daar zijn ook positieve discriminatiemaatregelen voor gekomen. Dus het is niet zo dat het allemaal onveranderbaar is. Het is wel waar dat alle verandering ten spijt, kasten aanwezig blijft. In nieuwe vormen, in nieuwe gedaanten, op nieuwe plekken. Maar het gaat niet alleen over kasten. We hebben het niet over gender gehad, maar er is een zekere inhaalbeweging geweest de afgelopen 10, 15 jaar of 20 jaar wat betreft deelname van meisjes aan onderwijs bijvoorbeeld. Maar minder meisjes maken hun secundair af. Veel minder meisjes gaan naar hoger onderwijs. En zelfs na studies hoger onderwijs blijven minder vrouwen deelnemen aan de economie dan mannen. En om daar nog eens één cijfer op te plakken, 23% van de volwassen vrouwen werkt buitenshuis of heeft een betaalde baan, zelfs binnenhuis in India. Dat is extreem laag. En we hebben het ook al gehad over plattelandsscholen ten opzichte van elitescholen. Als je op het platteland geboren bent, dan heb je veel minder kans om een goede opleiding te volgen of om in een goede baan terecht te komen. Het aantal internetaansluitingen in een stad als Delhi is exponentieel veel groter dan op het platteland. En dus ook alweer de toegang tot kennis, tot mogelijke digitale toepassingen en vaak zelfs tot de minimale bijstandsprogramma's die de Indiase regering voorziet, Die worden moeilijker naar gelang je op het platteland woont tegenover in de stad. Dus evenoude ongelijkheden is een complex gegeven.
Nu, je zei het zelf, hè. India investeert ook wel in een aantal positieve discriminatiemaatregelen. Die evenoude ongelijkheden zijn niet onveranderlijk.
Nee, India doet uiteraard heel veel goede zaken. Anders zou het al lang ontploft zijn, denk ik. Hè? Je zit met een massaal grote bevolking, dus die moet bediend worden. Je wil cijfers. Een van de grote bijstandsprogramma's nu onder de huidige regering Modi voorziet voor 800 miljoen Indiërs elke maand 5 kilogram rijst of graan als gratis bijdragen om de ondervoeding, die toch vrij groot is in India, om die tegen te gaan. Wie op het platteland in India onder de armoedegrens leeft, heeft recht op 100 dagen tewerkstelling tegen minimumloon. Dat geeft mensen een basis om te overleven en bovendien zorgt dat recht op arbeid ervoor dat die armen ook kunnen onderhandelen met andere werkgevers. Want daardoor zeggen ze van, kijk, ik wil bij u komen werken, maar minstens tegen het minimumloon. Want anders dan ga ik in dat overheidsprogramma werken. Dus de onderhandelingspositie van armen wordt door zo'n recht ook ondersteund. Er is het recht op warme maaltijd. Honderden miljoenen kinderen krijgen elke dag op school een warm bereide maaltijd, gratis, om ervoor te zorgen dat de voeding van kinderen vooruit gaat en daarbij aansluitend om er ook voor te zorgen dat meer kinderen naar school komen, ook van de allerarmste ouders. Het eten dat bereid wordt, wordt lokaal aangekocht. Dus de lokale boeren zijn daarmee vooruit. Dat wordt klaargemaakt door lokale vrouwen die op die manier ook een inkomen krijgen. En de kinderen in de school zijn van verschillende kasten, maar moeten wel samen eten. Dus dat hele programma doorbreekt ook nog eens taboes die toch nog altijd doorleven. Dus je ziet dat als een regering in India echt dingen wil veranderen, dan heeft dat ook meteen een enorme schaal. Dat tewerkstellingsprogramma, dat gaat over 100 miljoen mensen die daardoor een minimuminkomen krijgen. Die voedselprogramma's van de overheid behoren tot de grootste bijstandsprogramma's ter wereld. Dus dat alleen al geeft aan dat er zeker ook een sociale gevoeligheid is. India is tenslotte een democratie en dus het totaal verwaarlozen van de arme meerderheid zou ook niet kunnen in een democratie. En dat zullen we nu straks ook weer zien, want in april, mei krijgen we de grootste verkiezing van de wereld en van de geschiedenis te zien met, nog één cijfertje misschien, met 950 miljoen stemgerechtigde kiezers die een nieuw parlement en dus een nieuwe regering kunnen gaan kiezen.
Ja, die verkiezingen zijn er binnenkort. In hoeverre gaan wij daar rekening mee moeten houden? Waarom moeten wij daar rekening mee houden?
Wel, we zouden in elk geval beter moeten volgen wat in een land als India gebeurt. Het is nu de vijfde economie van de wereld. Het wordt tegen het einde van het decennium waarschijnlijk de derde grootste economie van de wereld. De grootste bevolking ter wereld. Een belangrijke wordende handelspartner voor Europa. Dus er zijn eigenlijk geen redenen meer te bedenken waarom dat je zou kunnen zeggen, och, India, daar doen we niet aan. India weegt op de planeet. India kan een verschil maken wat klimaat betreft, wat wereldeconomie betreft, maar ook qua ideologische richting die de wereld uitgaat. En natuurlijk, geopolitiek, is India op dit moment, zowel voor China als voor het Westen, de partner waar dat ze willen mee werken. Want als India één kant of een andere zou kiezen, maakt dat een verschil in de nieuwe geopolitieke concurrentie. India probeert dat te voorkomen, maar het neigt meer naar het Westen. We zullen zien wat de volgende jaren brengen.
Dit was Van Tel. Benieuwd naar meer nieuws, duiding en verhalen? Surf dan naar mo.be en lees ons 3-maandelijkse magazine.